Gemeente, namens de kerkraad mag ik u allereerst het volgende bekendmaken, dat morgenavond, zo de Heere dat geven wil, op de kerkraad te vergaderen. Uw rechten en plichten met betrekking tot deze bijzondere samenkomst zijn u bekend. En de extra collecte is vandaag bestemd voor de bouwkas. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 138. Gemeente, we willen ons ook vanmorgen stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En daarna zingen uit het eerste vers van Psalm 29. Aardse machten looft den Heer. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 29. Dat we zingen naar de lezing van Gods heilige wet. De schriftlezing voor vanmorgen is genomen uit het boek Handelingen der Apostelen. Het vijfde hoofdstuk waaruit we met elkaar de versen 24 tot en met het 42e vers, dus het einde, willen lezen. Wij noemden nu als schriftlezing Handelingen 5, vers 24 tot en met 42. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Met elkaar lezen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: ziet, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden, en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad om hen te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hen: gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Tuidas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welk is omgebracht, en alle die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas de Galileer in de dagen der beschrijving, en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken. Opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En zij gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij dezelfde en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus, en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En zij hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen aan de hand van onze schriftlezing in het bijzonder stilstaan bij het eerste gedeelte van het 39e vers uit Handelingen 5. Waar we deze woorden kunnen lezen: maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken. Tot zover. Wij willen vooraf eerst de Heere samen bidden om zijn zegen, en in het bijzonder in onze voorbeden en dankzegging gedenken aan onze zuster Hollaar Lodder, die gisteren uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen en thuis is. Maar thuis voor haar betekent geenszins dat haar ook haar lichamelijke toestand zonder zorgen is. En daarom willen wij haar ook met al de andere zieken gedenken in onze voorbeden. We willen samen bidden. Heren, wat zien we het vanmorgen in het opgaan naar uw huis, bevestigd in het rijk der natuur, dat uw goedheid, die hemelhoog is, verspreid mag liggen op al uw werken. En dat de schepping ons voorgaat in het werk waartoe u ons ook vanmorgen als schepselen van uw hand toe oproept. En misschien heeft het bij deze of gene wel geleefd. Het zij in de voorbereiding, het zij in het wandelen of op een andere wijze waarop we op weg mochten komen naar uw huis. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond u eer en heerlijkheid. Het heldere lucht en het zwerk verkondigen uw handenwerk, Heere, en prijzen uw beleid. Als op deze met zon overgoten zondag ons mogen stellen in de weg der middelen, we ons mochten begeven naar deze plaats. We ons mogen stellen vanmorgen onder de verkondiging van uw woord, uw heerlijk evangelie. Heere, laat dan dat wat we misschien al gezien hebben buiten uw huis ook weerklank mogen vinden in ons en ook met der daad binnen onze gemeente in uw huis. Dat we daar in de eerste plaats weer bij bepaald zouden mogen worden, dat u ons samenroept om uw lof te vermelden en uw eer te bedoelen. Heere, de rechte zin van de kerkgang, we kunnen die zo gemakkelijk uit het gezicht verliezen. Als we door vele moeite en zorgen geplaagd, troost verlegen, zo gedreven worden naar deze plaats als de plaats van het gebed, waarvan u ook beloofd hebt, in deze plaats zal ik u verblijden. Ja, ik zal ze verblijden en vreugde schenken in mijn bedehuis. Dan is dat alleszins ook naar uw woord. En is het ook naar de waarheid van uw eeuwig blijvend getuigenis. Maar in de allereerste plaats roept u ons toch samen, Heere, tot verheerlijking van uw naam. En tot grootmaking van uw deugden. Daartoe hebt u in het ver verleden al voor ons, het volk der verkiezing, uw bondsvolk Israël, geroepen uit deze tegenwoordige wereld. En u hebt het tot haar gesproken een en andermaal, de eeuwen door. Dit volk heb ik mij geformeerd en het zal mijn lof verkondigen. En dat geldt nog van dat volk, het geldt ook van het volk dat u hebt geroepen. Uit de duisternis van een verlorenheid tot uw wonderbaar licht. Het moet uw naam en uw eer bedoelen. En het moet uw eer gaan najagen als het allerhoogst en het eeuwig goed. Heere, bind dat dan ook vanmorgen op onze harten. Wat ook onze beweegredenen weer zijn geweest om te gaan naar deze plaats. Misschien wel uit gewoonte, uit sleur. Omdat we niet uit het gereel willen vallen. Want dat geldt toch ook zeker in een plaats als Middelharnis. Heere, ook dat mogen we wel eens in alle eerlijkheid belijden in ons gebed. Er is nog een volk, ook een uitwendige zin, van vele kerkgenootschappen dat niet graag de kerkdiensten zou nalaten of overslaan zonder wettige redenen. Maar wat is onze drijfveer, Heere? Omdat er op ons gelet wordt, of omdat het ons innerlijk verlangen mag zijn. Omdat u ons te sterk bent geworden. Omdat u ons getrokken hebt. Omdat uw woord en beginsel ingang heeft gevonden in ons hart en leven. Dat we dat verlangen mogen kennen dat geheiligd mocht worden door uw genade. Dat het ons beter is één dag in uw huis te verkeren dan duizend elders te moeten doorbrengen daar waar u, uw gunst en uw genade, uw woord niet wordt ontvangen. O Heere, als ons voornemen niet uit die gezindheid is voorgekomen vanmorgen, schenk het ons dan alsnog. En neem weg alle sleurten en gewoonte die niet is naar uw wil. Heere, maak ons toch heilig verlangend. Om op deze plaats ons allereerst te stellen voor uw aangezicht. Om te komen tot u ook met de noden en zorgen van ons leven. Gemeentelijk, persoonlijk. Maar ook de zorgen van ons gezins- of huwelijksleven. Heer, ook deze dingen mogen wij toch vanmorgen met en voor elkaar brengen voor uw aangezicht. Als we vragen om uw zegen over de bediening van uw woord, dan hoeven we toch ook al deze zaken niet onbesproken te laten. Dan mogen we toch ook voor u bekend maken, ook al is alles u bekend voordat één ding van onze lippen komt. Heere, gij weet het alles, gij ziet het en gij kent onze weg en onze wandel, maar gij wilt van alle dingen gebeden zijn. En wat kan er dan een kracht, wat kan er dan een vertroosting uitgaan, juist van de dienst der gebeden. Vaak als de dienaar zich niet eens bewust is van de verborgen noden, Heere, maar wil ook hem vanmorgen leiden in het gebed, in de bediening van uw woord door uw Heilige Geest, dat we ook onder deze ogenblikken mogen ondervinden dat de geest der genade en der gebeden ons leidt, opdat ons gebed ook waarlijk de naam van het gebed mag dragen. Zo bidden wij van u, Heere, bevrijd ons, indien u het wilt, voor een ogenblik van alles wat we misschien hebben meegenomen in onze gedachten, wat ons zo licht kan afleiden, kan aftrekken van uw vertroostend woord. Neem van ons weg ook alle beletselen, hindernissen die er van onze zijde kunnen bestaan, opdat niets de vrije loop van uw evangelie in de weg zou hoeven te staan, Heere, want dan komt u toch aan uw eer, als er gehoor mag zijn en die ware honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, wiens naam ons is gegeven ook vanmorgen weer, als die enige naam tot zaligheid, want er is geen andere naam onder de hemel de mensenkinderen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En laat het ook vanmorgen om die naam mogen gaan, ondanks alle andere woorden die ook gesproken zullen moeten worden, om juist die naam van Jezus Christus centraal te mogen stellen. Heere, geef ons daartoe de hulp en de leiding van uw geest. In het spreken, in het luisteren, scherp ons gehoor, onze aandacht. Heere, want van alle dingen zijn we van u afhankelijk. Doe ons dat verstaan voor het eerst of bij vernieuwing, op en onder de kansel, aan de kerktelefoon of waar we ons ook bevinden. Heere, gedenk ons bij de grootheid van uw goede tierenheid en doe het ons zien. Wat een voorrecht ons nog gegeven wordt als we in gezondheid onze plaats weer hebben mogen innemen, of in betrekkelijke gezondheid. Misschien nog onbekend met wat ons de komende week zal overkomen, of kort hierna kan worden medegedeeld. Want ze zijn het toch, Heere, ook vanmorgen met ons opgekomen, die ziek zijn, op welke wijze dan ook. Er zijn er zeker die thuis moesten blijven. Er zijn er ongetwijfeld ook die nog in het ziekenhuis zich bevinden. Anderen hebt u verblijd, waaronder onze zuster Hollaar Lodder. Heere, wilt u haar gedenken als zij de gang weer mocht maken uit het ziekenhuis naar haar eigen vertrouwde omgeving? Ook al wil het nog niet zeggen dat ze nu ook bevrijd is van alle lasten en plagen. U kent haar zorgen, u kent haar vragen, niet alleen van haar, maar ook van haar man. Heere, wat wordt het waar? En wat is het ernstig als we eerst uit de ondervinding bij het ouder worden het moeten gaan erkennen, dat wat u ons in onze jonge en gezonde jaren al zo vaak hebt laten verkondigen, dat ons lichaam bij het ouder worden afgebroken gaat worden. afgebroken ook zal moeten worden. En van wie is dan onze verwachting, Heer, als we dat aan de lijve moeten gaan bemerken? En waar is onze hoop dan op geslagen? Heere, vergun het onze zuster met haar man en kinderen ook in deze weg van ziekte, van beproeving, dat hun ogen en harten op u, de Heere, geslagen zouden mogen worden en blijven. Ik weet dat als het lichaam deze tabernakels zal worden afgebroken, dat ik een huis mag hebben bij God eeuwig in de hemelen. Een woning niet met handen gemaakt, die blijft tot in alle eeuwigheid. Heren, want als we daaruit mogen spreken en daarin kunnen leven, dan kan het wel minder worden naar het lichaam, maar dan wacht ons nog het allerbeste. Vergun dat aan hen die beproefd worden, die het moeilijk hebben, aan alle zieken, aan alle bejaarden, aan alle alleenstaanden, aan de weduwe en de weduwnaren. Schenk het ook aan de gezonden, aan jongeren en ouderen, Heren, opdat we mogen weten dat u onze verwachting bent, onze hoop, die nooit nog iemand beschaamd heeft, die in waarheid tot u mocht vluchten. Zo slaan we ook vanmorgen, Heer, als gemeente het oog op u, opdat u ons genadig zou willen zijn, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen nu gaan zingen uit Psalm 35, de versen 1 en 11. En ondertussen zult u dan de gelegenheid krijgen om uw liefdegave voor de dienst des Heren af te zonderen voor uw welbekende doeleinden. De Heren zegenen u en uw gaven, terwijl we gaan zingen uit Psalm 35, vers 1 en 11. Twist met mijn twistes hemel, Heer.
Thank you.
Gemeente, na het amen op de prediking willen wij zingen uit Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van den Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Gemeente, er zullen er onder u weinigen zijn die wel eens zelf aanwezig zijn geweest op een brede kerkelijke vergadering. We weten allemaal wel wat een kerkraadsvergadering inhoudt, maar als we spreken over een brede kerkelijke vergadering, dan denken we aan een klassesvergadering, een vergadering van de particuliere synode of de grootste, de breedste kerkelijke vergadering die we ook in ons kerkelijke leven kennen, de vergadering van de generale synode. Een bijzondere kerkelijke samenkomst dus, waar verscheidene ambtsdragers uit alle streken van het land elkaar ontmoeten. Met de opdracht die hen van de kerk is meegegeven om aangaande het kerkelijke leven of de kerkelijke leer soms verregaande uitspraken te moeten doen. Uitspraken van uiteenlopende aard. En als we daar wel eens aanwezig zijn geweest, of als we wel eens bewust hebben meegeleefd met die perioden, dat dat ook gold met de tijd van onze kerken, dan zal het toch ons ook wel bewust geworden zijn dat zo'n bijeenkomst in meer dan één opzicht met recht een bijzondere ontmoetingsplaats genoemd mag worden. Plaats van hoge verantwoordelijkheid immers. Omdat de Heer het daar vraagt van allen die daar vertegenwoordigd zijn. Of de kerken vertegenwoordigen, liever gezegd. In al hun spreken, in al hun gedachten, in hun woorden, in hun overwegingen, in hun beslissingen, in hun besluitvormingen. Zich niet mogen laten leiden door hun eigen gevoelens, door hun eigen inzichten, maar alleen door het woord van God. En dat maakt juist om deze reden een kerkelijke vergadering, zeker in die brede zin van het woord, tot een bijzondere ontmoetingsplaats, tot een hoogst verantwoordelijke plaats. Omdat de Heer voor alle dingen vraagt de eerbiediging van zijn wil, van zijn woord en zijn eeuwig blijvend getuigenis. En ik weet wel, de meeste vergadering wordt er vaak gestaan naar de gewenste vrede. En die hebben we uiteraard altijd na te jagen. Maar niet ten koste van de waarheid. Er worden allerlei compromissen gesloten vaak. Dat is juist iets als dat gaat ten koste van Gods heilige wil. Een gruwel in Gods ogen. Want de Heere haat immers het hinken op twee gedachten. En om deze redenen zouden nog andere argumenten zijn aan te voeren. Om deze reden zal het ons allen duidelijk zijn dat als we inderdaad worden afgevaardigd naar zo'n vergadering, dat we dan onze verantwoordelijkheid wel bewust moeten zijn. Om deze reden ook vaak een gelegenheid voor meerdere ambtsdragers van gemengde gevoelens. Vanwege de stemmingen waar we vaak ongewild ook in betrokken raken, die vaak veel meer oorzaak van ongenoegen zijn dan van genoegen. U zult misschien zeggen, hebben kerkelijke vergaderingen dan geen enkele waarde? Nee. Als u misschien gedacht hebt dat dat mijn opzet was van deze inleidende woorden naar ons tekstverband toe, dan vergist u zich. We moeten wel degelijk ons bewust zijn van de zin van elke kerkelijke vergadering. En we worden ook vanmorgen weer daarbij bepaald, en als het goed is er ook bij betrokken, door datzelfde woord. Dat onze plaats nooit vrijblijvend is in het kerkelijke leven. Of we nu worden afgevaardigd of niet, ook als thuisfront, als gemeente, horen we persoonlijk en gemeentelijk onze eigen verantwoordelijkheid te verstaan en te beleven. Daar wil het woord van vanmorgen ons ook mede bij bepalen. En zowel het een als het andere aspect wordt uit de tekst als het ware belicht. Die persoonlijke en die gemeentelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot uitspraken die gedaan worden op een kerkelijke vergadering. Want als u meegelezen hebt met de schriftlezing, dan zult u het begrepen hebben wat ik bedoelde met deze enkele inleidende woorden. De tekstwoorden verplaatsten ons immers naar een bijzondere kerkelijke vergadering, waar een uitspraak wordt gedaan die gekend wordt als de Raad van Gamaliel. Het staat ook de meeste Bijbel uitvoeringen wel boven deze pericoop, Gamaliels raad. Daar willen we dan vanmorgen ook naar gaan luisteren. Hij gaat raad geven, advies en uitspraak doen met betrekking tot Gods werk. En laat dat in de eerste plaats dan zien, door de woorden die aan onze tekst voorafgaan, dat Gods werk altijd door de mens bestreden en geschuwd kan worden. In de tweede plaats ook door de Heere bevestigd en gehandhaafd. En aan de hand van deze twee korte gedachten willen wij gaan luisteren naar onze tekstwoorden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken. Gods werk. En daar gaat Gamaliel nu een uitspraak over doen. Zelfs raad en adviezen geven bevestigt eigenlijk de vastheid van Gods werk daarmee. Ook al begint hij eerst het eerste toe te lichten. Het wordt door de mensen geschuwd. Bestreden. Door de Heere bevestigd en gehandhaafd. Maar indien het uit God is. Het zal u duidelijk zijn uit de schriftlezing, uit het tekstverband, dat deze enkele woorden van het 39e vers alleen verstaan kunnen worden in verband met alle versen die daaraan voorafgaan. De inzet, het voegwoord, maar, wat eigenlijk al een tegenstelling aanduidt, heel sterk met het voorafgegane 38e vers, geeft dat als het ware al direct aan. En als we bij onze eerste gedachte bepaald worden bij Gods werk, dat in de eerste plaats bestreden wordt van mensenzijde en zelfs geschuwd, wel, dan hebben we dat nergens sterker gezien dan juist ook op deze kerkelijke vergadering en om alle omstandigheden waartoe deze bijzondere vergadering bijeen was geroepen. Misschien valt u me al halverwege in de reden door te zeggen, ja, maar Gods werk is toch altijd tegenstaan, zeer zeker waar, en we zouden misschien weer veel verder terug moeten gaan. Ik doe dat toch vanmorgen niet. Ook al geef ik u daarin graag gelijk wat dat betreft. Uiteraard is Gods werk altijd een bestreden werk geweest, al vanaf Genesis 3. Maar toch ga ik daar vanmorgen niet naar terug. Ik wil graag blijven in de omgeving van de tekst. Begrijpt u me dan goed in mijn woorden als ik zeg, nergens zo duidelijk als juist na de stichting van de eerste christelijke gemeente, zo kort na Pinksteren, is het gebleken dat Gods werk bestreden wordt van mensenzijde en door de mensen geschuwd. Juist direct naar de uitstorting van de Heilige Geest. Het is op de Pinksterdag al bevestigd, de tweelei reactie van spot en verwondering. Spotters hadden graag ook Gods werk bestreden. Maar kort daarna herhaalt het zich. Op alle gelegenheden, op alle mogelijke momenten, zo kort na Pinksteren, is het bevestigd. De mens staat Gods werk tegen. En in de lijn van het boek Handelingen der Apostelen wordt dat meer dan eens ook weer krachtig onderstreept. Gods werk geschuwd. Ja, dat kan in tweeërlei zin. Uit vrees of uit diepe afkeer. En een van die momenten dus waarop dat duidelijk is gebleken, wordt ons vanmorgen voorgehouden in deze bijzondere kerkelijke vergadering. Het Sanhedrin heeft ook niet voor de eerste keer na Pinksteren de apostelen gedagvaard om er eens verantwoording te komen afleggen van de leer die ze nu na eerste waarschuwing toch niet nalaten te blijven verkondigen. Er was hen al eerder een spreekverbod immers opgelegd om niet meer te spreken over die naam. Er was immers opschudding, onrust, beroering teweeggebracht. En daar wilden de Joodse leidslieden van het volk van Israël in die dagen helemaal niets van weten. En daarom worden ze voor de tweede keer zo kort na Pinksteren weer ontboden. Niet meer te spreken van Jezus de Nazarener. Want deze lichte verachting in hun stem spraken ze immers over de Heer Jezus Christus. En het is u misschien wel opgevallen dat ze de naam van Jezus de Nazarener in onze schriftlezing niet eens meer genomen hebben. Dat ziet al op de innerlijke weerzin. Dat ze zelfs de naam van Jezus niet meer op hun lippen wilden nemen. Ze haten die naam. En met nog meer afkeer hebben ze ook gesproken over de volgelingen van hem. Die hier wel genoemd wordt. Onder andere in vers 28 met de woorden van deze mens. En als ze het over Jezus hebben in datzelfde vers, dan verbieden ze de apostelen het andermaal. Hebben we het u niet ernstig aangezegd dat ge in deze naam niet zoudt leren. Ze willen dus niets van die naam meer horen en weten. En als de apostelen er dan nog niet van overtuigd zijn, dan moeten ze het nu nog maar eens weten. Ze zijn met een dodelijke haat bezet tegen Jezus. En met nog meer haat en afkeer richten ze zich dan ook op deze kerkelijke vergadering tegenover de volgelingen van hem. De apostelen, de discipelen, ze hebben het aan de lijve moeten ondervinden. Hebben ze de eerste waarschuwing van het Sanhedrin dus naast zich neergelegd, in de wind geslagen. Ze moeten daar de wrange vruchten dan onmiddellijk daarna weer van plukken. Weer worden zij ter verantwoording geroepen. En ten overvloede mag Petrus weer als de eerste van de apostelen het woord gaan voeren en zich gaan verantwoorden. En de gelijke gelegenheid van verantwoording verschuldigd te zijn ook aangrijpen om toch weer te getuigen van Jezus Christus alleen. Door onder andere te zeggen, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar daar laat hij het dan niet bij. Hij gaat dan ook zeggen waarom. Met grote vrijmoedigheid die Petrus hem eens ook geschonken was. Door de Heilige Geest naar Pinksteren. Het is op de Pinksterdag zelf gezien. Maar ook na Pinksteren mag hij nog steeds staan. In diezelfde vrijmoedigheid des geloofs. Grijpt hij die gelijke gelegenheid van die kerkelijke vergadering aan. Om andermaal te getuigen. En om de bestrijders van die enige naam tot zaligheid. Gegeven onder de hemel ook weer andermaal aan die bestrijders voor te houden die rijkelijk vertegenwoordigd waren onder de lieden van het Sanhedrin. Opdat niemand van hen zich meer vanaf dat ogenblik voor verontschuldigd zou kunnen houden, nooit gehoord te hebben van die naam. De God onze vaderen heeft hem gegeven. Jezus, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het vloekhout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven. Bekering en vergeving der zonden. Tegen alle vijandschap in, tegen alle menselijke weerstand en afschuw in, mag Petrus getuigen van Jezus Christus en dien gekruisigd. En ook al zijn we gemeente nog lang niet aan onze tweede gedachte, dat Gods werk ook door de Heere zelf bevestigd en gehandhaafd wordt. Wat is dit getuigenis, deze bijzondere verantwoording, anders dan een wettig bewijs daarvan al. Dat de Heere zijn eigen werk ook handhaaft en voortzet tegen alle vormen van menselijk verzet ook in. De leden van het Sanhedrin worden als het ware gedwongen om te luisteren naar de woorden van Petrus. En de spanning op deze kerkelijke vergadering, ze moet wel haast te snijden zijn geweest. Petrus wordt immers tot hiertoe niet in de rede gevallen. Terwijl de Joden wel vervuld worden met grote haat. En de afkeer die stijgt eigenlijk tot een ongekend hoogtepunt. Als we onder andere lezen in onze woorden van onze schriftlezing, vers 33, als ze nu dit horen, dus dat slaat op alles wat Petrus heeft gezegd, tot verantwoording, barstte hun hart. En ze hielden raad om hen te doden. Dat is wat. onder het evangelie van Gods vrije genade, gemeente, te mogen verkeren en dan in die gezindheid hun hart barsten van haat, van nijd. Maar we lezen helaas niet dat hun harten verbroken werden. Over zoveel gunst van Gods zijde. Dat hij vijanden met zichzelf wil verzoenen door die ene zelfde naam. Die de Joden ook in hun verblindheid tot hiertoe niet hadden willen kennen als vorst en zaligmaker. We lezen van verharding in plaats van bekering. En juist omdat ze verblind, verhard en onbekeerde gang van de vergadering toch een goede voortgang willen laten hebben, raken ze wel haast ten einde raad, maar zoeken ze toch in de wandelgangen misschien ook wel naar de vereiste oplossing. Hoe kunnen we deze mannen uiteindelijk het zwijgen opleggen? Ze beraadslaagden om hen te doden. Ja, dat zou afdoende zijn geweest. Dan zouden ze de mond niet meer kunnen opendoen. Maar tegelijkertijd vrezen ze ook het volk. Want dat was na Pinksteren immers niet onbekend gebleven en zeker niet verborgen. Er was aanhang gekomen, er was navolging gekomen. God staat in voor zijn eigen werk en omwille van de vrezen der Joden, nu omgekeerd bij de Joden zelf, die tot de kennis en de erkentenis van Christus gekomen was als Jezus, de zaligmaker, de beloofde Messias, degene die Israël verlossen zou, durven de leden van het Sanhedrin ook niet al te drieste maatregelen te treffen. Wat te doen? Goede raad is duur. En juist wanneer deze kerkelijke vergadering in een ernstig dilemma dreigt te geraken, vragen zij zich af, wie zal het verlossende woord spreken? En dan staat er één in hun midden op, die met name hier genoemd wordt, Gamaliel. En deze gaat, althans dat hebben ze lange tijd gedacht, het verlossende woord spreken. Eén uit hun midden, die met weinige woorden ontzettend veel weet te zeggen. Hij gaat zich namelijk uitspreken over de vastheid van Gods werk. Het is niets, niet, door niets en door niemand te breken. Indien het uit God is, zo kunt ge dat niet breken. En daarmee spreekt Gamaliel de waarheid uit. In ieder geval een waarheid die niet wellicht zal kunnen worden straks door het geheel van de vergadering. Voltallig zullen ze straks hiermee blijken in te stemmen. En dat wordt ook bevestigd door de woorden na onze tekst. Ze laten immers straks de apostelen in vrijheid weer hun weg vervolgen. En het eerste wat ze daarna zullen gaan doen is preken. 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 Want daartoe had Christus hen zijn geest gegeven. Maar Gamaliel, hij spreekt de waarheid, maar het valt nog te bezien of hij ook uit diezelfde waarheid geleefd heeft. Want wie is deze Gamaliel? Er wordt wel het een en ander van hem gezegd en we weten uit de rest van de schrift ook wel iets meer van hem. Maar wat heeft hem gedreven tot deze woorden, tot deze uitspraak? Hoe is hij gekomen tot dit argument en deze slotconclusie? Want deze woorden liggen ons wel goed in het gehoor, laten we dat maar eerlijk toegeven. Dat ligt ons wel, want het is de waarheid. Indien het uit God is, alles wat ze gezien en gehoord hebben, dan zal het toch niet verbroken kunnen worden. Het is waar, daar blijven we vanaf. Maar aan de andere kant worden we ook, u en ik, vanmorgen tegelijkertijd gewaarschuwd. Dat we niet zomaar bij eerste aanhoren op goed klinkende mensenwoorden, ook al schijnen ze het woord van God te bevestigen, zomaar moeten afgaan. We kunnen zo makkelijk geleid of, om het niet erger te zeggen, misleid worden door mensenwoorden. Daarin schuilt immers altijd het grootste gevaar voor ons kerkmensen. Onder de indruk komen van schoon klinkende woorden van iemand die ze mag uitspreken, terwijl we daarna niet meer letten op het leven Of dat leven wel in overeenstemming is met het gesproken woord. Dat is zomaar geen vondsgemeente van mij. Doe dit als een toepassing door de tekst heen te vlechten. Maar het woord gaat ons ook hier en weer voor. Voorzichtig te zijn met woorden die klinken als onwrikbare waarheden, zou ik haast zeggen. Het woord geeft ons meerdere voorbeelden dat mensen wel de waarheid hebben gesproken, maar niet uit de waarheid hebben geleefd. Slechts twee eenvoudige voorbeelden. Onze kinderen, ze kunnen ze wel aangeven, als we maar blijven bij de evangeliebeschrijvingen. Dan weten onze jongens en meisjes vanmorgen wel twee namen van mannen te noemen die allebei de waarheid hebben gesproken in zekere zinnen. Maar ze hebben niet geleefd bij de waarheid van het evangelie. De eerste is, wie kan het zeggen? De eerste is geweest Caiaphas. Van wie we onder andere lezen in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk, kort nadat men ook toen al op die weg van het lijden van de Heer Jezus Christus hem zochten te dood. Ze wilden van zijn naam, van zijn verzoeningswerk niets weten. En als hij dan weer vele wonderen en tekenen heeft gedaan tot bevestiging van de komst van het koninkrijk der hemelen, door Lazarus zijn vriend en broeder uit de doden op te wekken, dan beraadslagen de Joden ook. Daar lezen we van aan het einde van het 11e hoofdstuk uit Johannes. En is ook weer goede raad duur. En er staat er één op in diezelfde vergadering. En die spreekt het verlossende woord. Met die bekende woorden. Het is ons nut dat één mens sterven voor het volk. En het gehele volk niet verloren gaat. Waarheid. Maar hij was hoge priester van datzelfde jaar. Het was Gods onbegrijpelijke leiding in het leven ook van deze Caiaphas en in het volksleven van Israël, dat God hem die woorden gaf te spreken. De andere naam is die van Judas. Niet Judas uit ons tekstverband, maar Judas de verrader. Wat heeft hij de waarheid gesproken toen hij tot inkeer kwam? Niet tot hartelijk inkeer, maar tot menselijk berouw. Toen hij de 30 zilverlingen weer terugbracht bij de Joodse raad. En het ging uitweden, ik heb verraden, onschuldig bloed. Het was waar. Het was waar. Maar zowel Caiaphas als Judas, ze hebben beide niet uit die waarheid geleefd. En het zal ook nog tegen hen getuigd moeten hebben. Want ze zijn er beide mee omgekomen. En uit deze voorbeelden, om geen andere te noemen, gemeente, blijkt het hoe voorzichtig we moeten zijn met het afgaan eenzijdig op woorden die gesproken zijn. Want ook de woorden van Gamaliel, ze klonken zo goed. Vroom, haast. Maar waren er ook de vruchten van de oprechtheid en de ware vroomheid? Werden ze niet gemist? Oh, hij had de schijn mee, laten we dat voorop stellen. Hij onderscheidt zich in dat opzicht in ieder geval nog gunstig van de overige leden van de Joodse raad. Wat dan ook zijn motief mag zijn geweest. Hij staat op en probeert in zekere zin dan toch recht te spreken. Wat weten we meer van hem? Wel een man die in eer en aanzien stond, zegt de schrift ons, bij het gehele volk. Zijn woorden die konden dus gewicht in de schaal leggen. Alle kerkelijke vertegenwoordigers hielden hem in een zekere waarde. En deze plaats zal hij zeker in het kerkelijke leven, als ik het zo met eigen tijdse woorden mag verduidelijken, hebben opgebouwd. Hij had een reputatie. En die wilde hij niet graag op één enkel ogenblik verliezen. Dat is het eerste wat we al op zijn halfslachtige houding zouden moeten aanmerken. Menseneer was hem nader aan het hart dan Gods eer. Zeker, hij had wijsheid van God ontvangen. Inzicht en tak, maar in wiens dienst besteedde hij nu al die geschonken gaven? Wat is er meer van Gamaliel te zeggen? Begrijp me goed, gemeente. Ik hou niet van die terminologieën om het kerkelijke leven op te splitsen, ook al is er onderscheid, helaas ook verdeeldheid moeten we zeggen. Als we daar onze ogen niet voor willen sluiten. Maar ik hou niet van de termen van rechts, links of midden, maar ook weer ter verduidelijking van onze tekstwoorden voor vanmorgen zouden we toch moeten zeggen, Gamaliel, Jelle is heel duidelijk een man van het kerkelijke midden geweest. Gezien zijn uitspraak. Hij wilde niet bij rechts horen, want de smalle weg was hem te smal, te eng. Maar hij wilde ook niet bij links zich laten indelen, want dat was hem veel te ruim, te breed en te gevaarlijk. Maar waar dan wel bij? Ja, niet bij rechts, niet bij links, dan maar bij het midden. Een eigen weg, naar eigen gedachten, die niet van je afstoten en die niet verontrusten of bedroeven. En zo probeerde Gamaliel ook naar onze overtuiging de leden van het Sanhedrin tevreden te stellen. En ook ditmaal slaagt Gamaliel in zijn opzet. Met weldoordachte woorden gaat hij zijn toespraak houden, waarin dan onder andere onze woorden weer in terugkeren. Indien het uit God is, zo kunt ge dat toch niet breken. Maar voordat hij daar is, probeert hij eerst het gehoor te vangen met die eerste woorden. Dat is eigenlijk de gave van de welsprekendheid die ons gegeven moet worden. Wel, het was Gamaliel gegeven. Met de eerste zin die hij gesproken heeft, zichzelf verzekerd te weten van een aandachtig gehoor. Nadat hij was opgestaan, wat zegt hij dan? Gij Israëlitische mannen, ziet voor u. Ja, zo wilden ze genoemd worden, gij Israëlitische mannen. Kinderen van het verbond. Mannen van het uitverkoren volk. En Gamaliel heeft wel geweten met welke woorden en met welke toonzetting hij zich verzekerd kon weten van een aandachtig gehoor en al zijn hoordes als het ware om zijn vinger kon winden. Ze hangen als het ware aan zijn lippen als hij vervolgens ook gaat verklaren waarom ze ook moeten letten op zichzelf. Hij gaat ze waarschuwen om voor alle dingen, voordat ze tot een uitspraak komen, ook eerst zichzelf in acht te nemen, omdat de uiteindelijke uitspraak ook van belang zal zijn voor hun eigen welzijn, voor hun eigen leven. En daarom gaat Gamaliel eigenlijk een breedvoerig advies geven. De eerste plaats zegt hij dan, met voorbeelden uit het verleden, om afstand te nemen van deze mannen, van deze apostelen, van discipelen van Jezus de Nazarene dus. Waarom? Wel, als hun werk toch uit mensen zal blijken te zijn, en dat zal de tijd vanzelf wel bevestigen, dan zal dat werk vanzelf verbroken worden, het zal teniet gaan, en vroeg of laat zullen we niet meer van die namen horen. En ook dat bevestigt hij met beelden uit het verleden. Hij noemt er dan ook twee bij name, Tuidas. Let eens op hem, hoe het hem vergaan is. Hoe grote aanhang hij in korte tijd bijeen heeft weten te vergaderen. Omtrent 400 mannen. En wat is er van overgebleven? Veel gehoor, maar ten laatste toch verstrooid en tot niet geworden. Daarna Judas, dus niet de verrader, maar Judas de Galileër. Hoe is het hem vergaan? Wel even dezelfde weg. Met andere woorden, hij zegt eigenlijk met al zijn woorden, waar maken jullie je nu eigenlijk druk om? En in zekere zin heeft hij ook hierin gelijk gehad. En daarom mogen we dit eerste advies wel ook zien als een zekere waarheid. Die nog opgeld doet in onze tijd. Het moet ook tot onze beschaming gezegd worden, gemeente. Dat er wel vaak veel leven is in godsdienstig opzicht. Maar is het ook alles een schriftuurlijk bewijs, een schriftuurlijk kenmerk van de ware godsvrucht, van de ware godsvrees? Moeten we, en ik hoop dat we het met droefheid zeggen en aanhoren ook, moeten we niet tot ons groot verdriet ook zeggen binnen ons eigen kerkelijk verband en ook daarbuiten in het geheel van de gereformeerde gezind, om niet alleen bij eigen huis te blijven staan, Dat mensen zich vaak wel veel inbeelden en zich soms ook nog hun eigen gedachten veel menen te kunnen toe-eigenen. Alleszins godsdienstig kunnen zijn. Vanmorgen nog thuis aan de tafel ook gelezen uit de reden van Paulus op de Areopagus. De aanspraak tot Athenus, wel zo kan het ook tot ons gezegd worden. Gemeente van Middelharnis misschien alleszins godsdienstig. Maar wat kunnen we ons niet inbeelden? Wat kunnen we ons niet wijs maken? En het is wel erg triest als de tijd het zal moeten leren. Of al die godsdienst wel uit God was. Of maar iets wat we onszelf hebben ingebeeld. Hebben aangetrokken met een bepaald pak. Een bepaalde jurk. Terwijl het geen wortel had geschoten in ons hart en leven. We kunnen dat uitbreiden, ik weet het, maar we gaan niet al te ver van onszelf afzien. Want de beelden zijn nog veel triester als dat ik vanmorgen wil doorgeven. Wie geen vreemdeling is in kerkelijk Nederland, ook in de breedste zin van het woord, weet dat het ook feitelijk wordt bevestigd. Tot op vandaag de dag toe is het geen aanfluiting en geen aantijging, met eerbied gezegd, voor Gods naam. Dat dat de kerk van vandaag de dag is. Ook om de voorgangers, ambtsdragers niet te vergeten, hen niet te verschonen en hen niet te sparen. Veel leven en veel menselijke activiteit, met mooie woorden vaak, het volk misleidende. Terwijl de tijd bevestigt en de voorbeelden liggen er, gemeente, de voorbeelden liggen er. Terwijl de tijd moet gaan bevestigen, het was alles uit de mens. Voor een tijd kan het de schijn van Gods zaligheid gehad hebben, terwijl het de kracht ervan niet heeft gekend. Velen kunnen door de woorden van de enkeling of door andere beelden van het gemeentelijke leven haast betoverd worden, er onder de indruk komen. Maar terwijl kort daarna de teleurstelling des te groter zal blijken te zijn, is het nu uit God of is het uit de mens? Wel, hoe kan ik dat dan bij mezelf beproeven, zegt u? Wel, dat is heel eenvoudig. Als het werk in uw leven tot zaligheid wel te verstaan uit God is, dan zal het de toets van Gods woord kunnen verstaan. Niet alleen in strelende zin, in vertroosting of in bemoediging, maar ook in afsnijdende, in afbrekende zin. Het geloof zal zich altijd richten naar het woord. Hoe het ook tegen ons in moet gaan, het zal vallen voor Gods woord alleen. Dus dat is het kenmerk. Uit God richt zich tot God. En wil niets anders weten dan de woorden Gods. Maar als nu het werk uit de mens is, van onszelf, door welke oorzaak dan ook, persoonlijk of breid het maar uit, gemeentelijk, kerkelijk, vroeg of laat, het zal geen stand blijken te houden. En hoe weten we dan dat het uit de mens is voordat het te laat is? Want zo lang moeten we niet wachten. Wel, dat weten we uit datzelfde woord. Als er een omzeilen is van dat woord, wanneer we wel van vele woorden en allerlei andere getuigenissen willen weten, ook ter rechter en ter linkerzijde, maar niet van het woord, omdat dat woord bij ons dan, omdat onze uitwendige vroomheid wordt afgenomen, onze godsdienstigheid schijnt af te nemen, het innerlijk verzet oproept. Sprekend bewijs daarvan, we hoeven niet te blijven staan in onze tijd, ook al moeten we het woord wel actualiseren, maar sprekend bewijs daarvan is toch de prediking geweest van de Heer Jezus Christus zelf. Gemeente, van wie heeft de Heer nu de meeste vijandschap ondervonden? Van de fariseeën, de schriftgeleerden, wat heeft de Heer een moeite gegeven om hen te behouden, om hen terug te roepen, om hen van hun blindheid te genezen. En hoe deed de Heer dat? Door de opening van de schriften. Bij de Emmausgangers vond het ingang, hun hart werd brandende in hen. Maar bij de fariseeën die zichzelf wat hadden ingebeeld, die zichzelf wat hadden gebouwd, maar niet in het geloof en de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus, vond het geen weerklank, maar weerstand. Toch liet de Heer het niet na in vertroostende zin, in bewogenheid, hen ook scherpelijk terecht te wijzen. Gij geveinst, van buiten wel allemaal zo mooi en schoon, de wit gepleisterde graven zelfs gelijk, maar van binnen vol boosheid en ongerechtigheid. Er is maar een enkeling geweest die zich ook in die weg aan het woord van Christus heeft willen onderwerpen. Een enkele uitzondering na hebben ze zich alleen maar verhard. En zijn hun eigen weg blijven gaan, gelijk als Gamaliel, die veel liever zichzelf in rechtzinnige zelfhandhaving wilde blijven handhaven. Zonder enige spoor van emotie en rust heeft hij immers daar gestaan en heeft een weldoordachte reden afgestoken. En hij mag komen niet alleen bij het eerste punt, bij het eerste advies, bij de eerste waarheid, maar ook bij de tweede waarheid, waarin hij laat zien, als het nu niet uit de mensen is, maar uit God, dan zal de Heer zelf wel dat werk bevestigen en handhaven. Want als het uit God is, dan kunt ge dat niet verbreken. En daarmee is het weer waar wat Gamaliel heeft gezegd, maar heeft hij nu zelf wel verstaan? Zo mogen we ons bij vernieuwing wel afvragen. Heeft hij nu zelf verstaan wat hij ook in deze zin weer over de waarheid heeft mogen getuigen? Want aan de ene kant, laten we weer wel zijn, is het toch een heerlijk getuigenis. Aan de andere kant ook moet het ons met huivering vervullen. Want het is toch wat, zo gesproken, zo het woord bevestigd. En als toch uit het vervolg van het leven van deze Gamaliel ook blijkt, hij heeft het zelf niet verstaan. Deze grote schriftgeleerde, deze wijze in eigen ogen. Hij wist dan wel veel van het woord af en veel van de geschiedenis. Ik zou best zeggen, haast zeggen, veel van de kerkgeschiedenis af, want hij weet de voorbeelden aan te reiken. Maar hij was nog niet gekomen op die plaats, gemeente, waar we alle zullen moeten komen. Met al onze kennis, met al onze gaven. Ze zijn ons van God gegeven. Of we ze in de dienst des Heren mogen besteden of niet. En God geeft het dat dat ons verlangen mag zijn. Maar komen we nu ook op die plaats en zijn we al op die plaats gekomen? Is Gamaliel op die plaats gekomen? Nee. Om nu als een grote schriftgeleerde, als een klein kind, kinderlijk eenvoudig te knielen voor het woord van Gods genade. Dat lezen we nergens. Dat lezen we nergens. Hij gaat door. Het blijkt uit zijn andere woorden. Jezus, is het toch ook zo vergaan? Althans, dat ligt in de verlengde richting van zijn spreken, Thuidas, Judas en Jezus. Want daar gaat het om, ook al wordt zijn naam weer niet genoemd. Als het uit de mens is geweest, dan zou je straks ook niet meer van dat getuigenis horen. Ook niet van deze apostelen. Hij blijft er dus blind voor. Inderdaad, Jezus leeft niet meer. Althans, dat heeft Gamaliel gedacht. Ze zien hem niet meer, hij leeft niet meer. Dus wat zal er nog van dat kleine groepje aanhangers van hem blijven? Wacht de jaren nu eens af, mensen. Gamaliel, gemeente, hij is blind gebleven voor dat grote wonder van Gods genade. Dat de Heer het had gezegd, dat naar zijn eeuwig vrijmachtig welbehagen het werk der verlossing door de hand van Christus gelukkiglijk zou voortgaan. Want de gekruisigde Christus, hij heeft het mogen horen nog. Maar hij heeft het niet willen aanvaarden. Is door God opgewekt. Heeft hem een plaats gegeven aan de rechterhand van God zijn Vader. En deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Het is op de Pinksterdag Handelingen 2 al gezegd. Heeft dit gedaan. Al die dingen die gij nu ziet en hoort. En het wordt de leden van de Joodse Raad ook weer voor ogen gesteld in de vergadering. De discipelen hebben toch mogen laten zien, het werk van Christus gaat ook in de weg der middelen voort, door de handen, door de dienst van zijn knechten. Ze hebben mogen getuigen tot mensen die het verstandelijk allemaal zo goed hebben geweten, maar nog nooit met hun hart ervoor waren ingewonnen. Gamaliel gaat hen daarin voor in die dwaasheid, in die blindheid. Wacht maar af, zegt hij met andere woorden, want indien het uit God is, ja, dan kun je inspannen, dan kun je je toch niet breken, maar... En zo komt hij tot zijn overwegingen, deze leraar der wet, die nog nooit was geworden wat hij moest worden, een leerling van Gods genade. Een groot en eigen oog, zo dicht bij het koninkrijk van God, waarvoor de Heer ook al voor gewaarschuwd heeft. Toch zal hij blijven waar hij was en hij zal erin ingaan, eenmaal eeuwig, het rijk der duisternis. Hij blijft zich met hand en tand verzetten tegen het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij handhaaft zichzelf en wil van geen Jezus weten. Hij waarschuwt wel om niet tegen God te strijden, want dat heeft geen zin. Het zal toch niet gebroken worden, maar ondertussen neemt hij toch wel de wapens van ongeloof en verzet ter hand om te blijven op de plaats die hij zelf heeft ingenomen. Hier zien we het weer, de kerkelijke diplomaat. De kool en de geit wil blijven sparen en daarbij ook tegelijkertijd nog zelf buitenschot wil blijven. Hij wil zichzelf niet laten overreden door de dwaasheid van het evangelie van een gekruisigde koning. Staande in de raad, zo mogen we hem wel zien vanmorgen, blijft hij zichzelf. Hij houdt zichzelf ook in letterlijke zin recht overeind. Hij spreekt met gezag en volmacht, want hem was het woord gegeven. Hij heeft het gemerkt, ze luisteren nog steeds. Gemeente, luistert u ook nog steeds? Hij wist zich van het gehoor verzekerd vanwege de praktische keuze die hij had mogen maken. Maar helaas, en dat is triest, hij beseft niet dat hij met deze houding, met al die eigen waanwijsheid, een vervloeking in Gods ogen moet zijn geweest. Want hij neemt namelijk de houding af van de valse leidelijkheid, indien het uit God is. Maar misschien, en zo komt hij met al zijn overwegingen, dus tot die raad die nog tot op vandaag de dag bekend staat als de raad van Gamaliel. Gemeente, voor de tweede keer worden we gewaarschuwd ook door deze verkeerde opstelling van Gamaliel, de grote schriftgeleerde. Wat zijn we ook vaak aan het overwegen indien? Of misschien, hoeveel brengen zo de kostbare genadetijd door met zo'n halfslachtige houding? Misschien wel vrome en welsprekende woorden uitgedragen, zonder te verstaan waar het om gaat. Zonder er zelf mee werkzaam te zijn geworden, omdat het ons hart niet raakte. We wisten het wel wat de beoordeling betrof van de ander. Een mens moet zo bekeerd worden en je zal toch dit wel moeten kennen en dat zal toch geleerd moeten worden enzovoort. Precies voor de ander de weg kunnen uitstippelen, maar zelf er ver bij daan, vandaan blijven leven. Ik wacht het maar af, want als het uit God is wel, dan zal het zichzelf laten bevestigen. Terwijl we de roepstem van het evangelie niet ter harte nemen. Strijd gij om in te gaan. Gemeente, zo valt het te vrezen dat, al is het misschien een eigenaardige toepassing, dat er toch ook velen onder u zijn, onbewust misschien, maar ik hoop dat het woord van vanmorgen ons dan ook een geestelijk opzicht, als het al niet een letterlijk opzicht zal moeten, wakker zal moeten schudden, dat we ook ongemerkt zo'n houding als een Gamaliel kunnen innemen. Al redenerend, overwegend over het woord dat we gehoord hebben, de getuigenissen die tot ons uitgegaan zijn. Ja, wat zal het zijn, wat zal het worden, indien, dat is de overweging. Of misschien, en dat staat ook in de kerken, echt niet altijd op onze gezichten af te lezen. We kunnen ons gezicht misschien nog wel aardig in de plooi houden, maar hoe staan we tegenover het evangelie, gemeente? Een vreemde vraag, vindt u misschien. Maar mag ik toch die vreemde vraag eens aan u stellen vanmorgen? Hoe staan we tegenover het evangelie? Hoe zitten we onder het evangelie? Aandachtig, oplettend, zoveel als dat mogelijk is. Of hebben we zo onze eigen gedachten over het evangelie? Ik zal maar afwachten of het allemaal wel waar is. Is dat overeenkomstig Gods bedoeling? Het zal met de daad zelf wel blijken of het nare Gods getuigenis is geweest. Raar die veronderstellingen om die zomaar te mogen leggen op de gemeente in het veelzijdige gehoor, wat toch ook hier aanwezig zal zijn. Maar is het niet waar? Zijn er ook onder uw gemeente niet vanmorgen met die gedachten? Die bij zichzelf overwegen en tot allerlei besluitvorming kunnen zijn gekomen, maar nog niet tot de eis van Gods woord om de schriften te onderzoeken, om niet zomaar voor kennisgeving aan te nemen wat de dominee zegt, of welke voorganger dan ook, maar om het gepredikte evangelie ook zelf te onderzoeken. Is het uit God? Is het naar Gods wil? Naar de zin en de mening van Gods heilige geest? Want dan komt zelfs Gamalia tot een derde waarheid die dan wel buiten ons tekstverband valt, maar die toch wel als een laatste woord na het einde van de preek u wil laten meegeven. Op dat, zegt hij. U kunt het niet verbreken, dat werk Gods, op dat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En misschien is dat wel de meest ernstige waarheid geweest die van de lippen van Gamaliel heeft geklonken. Want wat is er erger, de waarheid met het verstand te hebben mogen verstaan, maar niet met het hart beleefd, of nog erger, met het hart verworpen te hebben. Gamaliel, gemeente, hij moest als stijgenwerk dienen tot het opbouwwerk van Gods genade in Christus. Hij was stijgenwerk in Gods raadsbesluit. Hij zal straks voor eeuwig worden weggeworpen. Hij heeft een en andermaal van de waarheid mogen getuigen, maar de waarheid heeft hem niet vrijgemaakt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ongewild heeft hij mogen meewerken. Zo en niet anders kunnen we dat toch afmaken uit ons tekstverband. Ongewild moeten meewerken aan de vrijlating en het vrijspreken van de eerste aanleg al veroorde apostelen. Ze hadden er gestaan als gezanten van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen alsof God door ons bade, maar ze hebben er niet van willen weten. Spreek ons niet meer in deze naam. De Joodse raad, ze moet zwijgen omdat Gods hoge raad anders beschikte. De Heere schonk letterlijk opening der gevangenis. En daarmee liet hij zien dat hij zijn eigen werk bevestigt. En dat hij het handhaaft. Ook alles wat gesproken is op deze brede kerkelijke vergadering, het lag besloten onder Gods voorzienigheid. Waarin de Heere weer wilde betonen dat hij wil waken over zijn kerk, over zijn volk en kinderen. Want hij is het toch die in tegenspoed zijn gunstgenoten behoedt. Hij verleent hen onderstand en hij redt ze uit de handen van al degenen die het op hun ondergang hebben voorzien. De Heere voleindigt het werk van zijn handen. Dat is toch al de eerste troost, gemeente, waarmee we elke eredienst, als het goed is, mogen beginnen. En is dat niet de troost waar Gods kerk, Gods levend gemaakte kerk en elke levend gemaakte ziel ook mag blijven leven? Bij alle bestrijding, bij alle aanvechting, indien God zijn werk in mijn leven begonnen is, dan staat de Heere daar zelf voor in. Hij zal het voleinden, omdat hij nooit het zal laten varen. Dan kan er alles van op afkomen. Vanwege de ouderdom, vanwege de handicap, vanwege ziekte, vanwege beproeving. Dan kan het zijn dat ik er zelf niet meer bij kan. Ik kan het zelf niet meer verstaan. Maar als de Heere het goede werk in beginsel in u gelegd heeft, dan zal hij daarvoor blijven waken. En hij zal het voleindigen tot de dag van Christus wederkomst. Bestrijders, gemeente, wie heeft er geen last van? Van buiten of van binnen, het is vaak niet eenvoudig te zeggen welke bestrijders de overhand hebben. Karakter, opvoeding enzovoort kunnen daar zeker een niet onbetekenende rol in hebben gespeeld. De bestrijders van buiten onderschat ze ook niet. Want de Gamaliëls van onze dagen, ze zijn nog lang niet uitgestorven. De naam misschien wel, maar ze openbaren zich ook onder andere in dat type kerkmens. Dat wel weten spreken als een vrome en gerechtvaardigde, in zichzelf rechtzinnig in de leer, kennis van de Bijbel, maar in een opstelling vaak zo uitzonderlijk hard voor die zoekende en vragende zielen. Mag het dan u, bestredene, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, ook tot vertroosting zijn, dat de Heer ook vanmorgen door deze woorden zegt: houd aan, grijpt moed, want uw liederhart zal eenmaal vrolijk leven. Gods werk in u, het kan wel betrapt, vertrapt worden. Door menselijke hardheid, onverschilligheid, onbedachtzaamheid. Maar het zal nooit verbroken kunnen worden, zegt de Heer. Want het gekrookte riet zal er niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal niet kunnen worden uitgeblust. Dat zegt het woord, dat zegt de Heer. En daar staat in u zelf voor in. En als Hij werkt, wie zal het dan kunnen keren? En daarom, gemeente, u die de Heere mag vrezen onder u, die de Heere van harte mag liefhebben, proeft u de troost uit het evangelie ook vanmorgen voor de weg die u moet gaan op dit ogenblik. Als u bestreden wordt of aangevochten, veel meer ongerust zouden we moeten zijn als de taal van vanmorgen voor ons een vreemde taal is geweest. Als we niet weten van twijfel en aanvechting, en begrijpt u me dan ook alstublieft goed, niet om van twijfel of aanvechting een grondje te gaan maken, want er is geen andere grond die de apostelen hebben aangewezen als de grond Christus en dien gekruisigd, maar ook in het bevindelijke geloofsleven wordt het ondervonden. Gods werk is een bestreden werk, op welke wijze dan ook, of het van buiten of van binnen komt. Maar wee dus die mens die nog nooit gebeefd heeft, nog nooit gevreesd, die nog nooit gebeden heeft. Doorgrond, men ken mijn hart, o Heere. En zie toch of er bij mij een schadelijke weg zij. En zo die er gevonden wordt, leidt mij dan op de eeuwige weg. U vraagt zichzelf af, gemeente, maar wat moet ik dan doen als ik geen woorden heb om te bidden? Als ik niet weet hoe mijn bestrijders van mij af te houden? Wel, we hebben er toch als inleiding op de preek ook van gezongen. Zing dan toch uit het boek der psalmen. Twist met mijn twisters. Hemel Heer. En vreselijk zal dan het lot zijn van al die bestrijders van Gods werk in uw hart en leven. Van degene die u ook onder de mensen hebben tegengestaan. U zult, zegt de Heere, niet omkomen. Ook niet onderkomen in de strijd. De strijd, de goede strijd des geloofs, zal u alleen maar sterken. In de beproeving, in het zelfonderzoek om als een geweldiger aan te houden aan de troon van Gods genade, gelijk de geweldigers doen die het koninkrijk der hemelen met geweld mogen nemen. Wie zijn dat, die geweldhebbers? Wel, die maken ernst met het zoeken van de zaligheid die alleen in Christus Jezus te vinden is. Die enige naam die voor het oprecht gemoed zo heilig groot als goed is. Van wie het alleen gezegd kan worden dat hij het aan de lijve heeft ondervonden. Gods werk wordt verbroken, afgebroken, weergestaan. Hij heeft zijn leven ervoor moeten geven. Om in die vreemde weg, onbegrijpelijk voor het verstand, maar aangebeden door het geloof, zelf verbroken te worden. Op dat verbrokene van hart in het kruisevangelie, de troost en de verbinding van hun smarten zouden mogen hervinden. De Heere Jezus Christus, wat heeft Hij het in zijn leven, in zijn lijden en sterven ondervonden, maar Hij heeft het gewild. Die weg, ik kom om uw wil te doen. En toen het niets meer scheen te zijn, heeft God gezegd: het is volbracht. En toen ging het eerst echt goed. Toen de wereld, ook de godsdienstige wereld, dacht, het gaat vanzelf wel voorbij. Maar God, wiens werk volkomen is, staat daar zelf voor in. Gemeente, laat het tot onze vertroosting mogen zijn. We hebben een hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest. In al onze zwakheden ook geleden heeft. En het heeft begrepen, uitgenomen onze menselijke zonden. Maar opdat hij in die weg ons mede te hulp zou kunnen komen. Zijn werk was volkomen, ook al werd het tot de vervloekte kruisdood toe bestreden en door het ongeloof geschuwd. De eigen gerechtige, dat geldt tot op dit ogenblik, zoekt liever een eigen weg ter zaligheid tussen aanhalingstekens dan die enige weg ten leven te mogen betreden. Die enige weg waar we met onze eigen wijsheid moeten om moeten komen. Waar zelfs de dwaze niet meer zal kunnen dwalen. De blinden het gezicht zullen ontvangen. De doven het gehoor. Gesloten monden zullen geopend worden. Om de een, de ander te mogen toeroepen. En te bemoedigen. Beminnaars van den Heer. Verbreiders van zijn eer. Hoopt steeds op zijn genade. Amen. Hier ook aan het einde van deze morgendienst komen we andermaal tot u om u te danken voor alles wat u ons gegeven hebt in dit morgenuur. Dat alles een ordelijk verloop mocht hebben. Dat we nog in rust en vrijheid mochten verkeren onder de verkondiging van uw woord. Heer, u weet hoe we het beluisterd hebben. U weet hoe het ontvangen mocht worden. Wilt u ons gedenken? Hoe we ook hier verkeerd hebben. Heere, grijpt u ons bij de hand. Ja, wat meer is, grijpt u ons in het hart. En doe ons toch al deze dingen ook bewaren om te overleggen in het hart. Opdat ze ons voor het eerst of bij vernieuwing mogen aansporen ook tot dat persoonlijk vereiste zelfonderzoek. Heer, het is zelfs een apostolisch vermaand onszelf te onderzoeken of in het geloof zijn. En indien iemand de Heer Jezus Christus niet kent, die zij een vervloeking, Maranatha. Heer, dat is altijd de ernst die we mee mogen en moeten nemen naar onze huizen of de plaatsen waar we voor korte tijd mogen verkeren. We gaan hier weer niet als vrijblijvende mensen vandaan, Heere. Maar eenmaal zult u ons afvragen wat we met de kerkdienst van vandaag, 24 juni 1990, hebben gedaan. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 56, vers 6. Thank you. Dank u de zegen van de Heer Jezus Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.